Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij samen gemeente Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103 vers 5 en 6. Gaan wij nu lezen, gemeente, uit Gods heilig woord wat u vindt in Ezechiël 18, te beginnen bij vers 19. Ezechiël 18, vers 19 tot het slot. Psalm 51, vers 5 zingen wij na de schriftlezing. Maar gij lieden zegt, waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon, die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft, gewisselijk leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, Heere, is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leven. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven, al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden in zijn overtreding waarmee hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden, terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft. Hij zal gewis leven. Hij zal niet sterven. Evenwel, zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls, en ieder naar zijn wegen, spreekt de Heren, Heren. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. En dan lezen wij de tekst in vers 31 en 32. Werp van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere, daarom bekeert u en leeft. Hier eindigt onze schriftlezing.
Oh,
Wij belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof en een ieder zeggen in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heere gemeente om zijn onmisbare zegen bij de opening van zijn woord en verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed. Nu wij hier samen zijn, Heere, rond uw geopend woord, dat woord dat ons maar één boodschap meegeeft, leef, leef. Nu mogen wij u dankbaar zijn dat u ons samenbrengt en dat we hier in de kerk zijn, denkend aan vele miljoenen die elders zijn, die niet meer onder de band van het verbond, onder de band des verbonds komen en die een vreemdeling zijn, werkelijk ook van de waarheid, die ook verstandelijk niet meer weten het onderscheid tussen hun linker en hun rechterhand in zaken de geestelijke dingen. Wat een voorrecht is het dat wij hier mogen zijn. En dan denken wij maar weer aan die grote sierlijkheid waartoe een mens ook op de erven van het verbond komen kan. Als wij naar de kerk gaan, als wij de wet horen, als wij instemmen met de geloofsbelijdenis, onze psalmen zingen die lieflijk zijn en harten treffen, als dat woord wordt gebracht, sierlijkheid. Al is het zo, heren, dat wij tegelijkertijd verstaan en weten dat die sierlijkheid uiteindelijk onze afkomst niet teniet doet, maar dat wij alle in ons omdragen een hart dat verdonkerd is door de zonde en schuld. Heren, doe ons dat zien vanavond. We zijn hier samengekomen tenslotte om dat woord des levens te horen, ook nu weer, verstaande dat wij met al onze godsdienstigheid voor u niet kunnen verschijnen, maar dat wij dat eeuwig verbond, dat verbond dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is, dat wij dat ook in ons leven mogen kennen. Dat wij dat persoonlijk mogen kennen, dat wij u mogen kennen. Dat is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Nu dan, Heere, wil dan zelf om uw naams wil in ons midden zijn. Alle dingen zijn wel gereed, uw woord ligt geopend en de ambtsdragers zijn aanwezig en de koster heeft de deuren geopend en het orgel speelt. En dat alles is er dan wel, de middelen zijn voorhanden, alle dingen zijn gereed en toch gaat het erom dat u zelf in ons midden wilt zijn. Dat er ook voor u plaats is vanavond, dat wij verstaan, Heere, uw komst is het die ons heil volmaken kan. Ach, wat zouden wij nu anders hebben als u er niet bij komt? Dan hebben wij nog wel onze rechtzinnigheid. Dan hebben wij nog onze kerk. Dan hebben wij onze vroomheid. Maar dan hebben wij geen borg voor onze schuld. Geen God voor ons hart. En daarom smeken wij van u, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat ge zelf ook de rijen wilde doorgaan. Dat uw jonge mensen die misschien leven naar het goeddunken van hun hart te sterk zou willen worden. Dat u oude mensen zou willen herinneren aan het verbond uit de dagen uw jonkheid. Dat u uw volk wilde voortleiden op de weg der zaligheid. En dat u ons de schriften wilde openen. Ja, laat zo dat woord geopend worden dat het woord met een hoofdletter ook aanwezig is. Dat Christus tot ons komen, zoals wij dat lezen in Lucas 2, dat Jozef en Maria het kindeke Jezus inbrachten in de tempel. Laten wij dat ook mogen doen door de prediking van het evangelie,
Christus inbrengen in het midden van de gemeente. Hem voorstellen in al zijn rijkdom en heerlijkheid. En de vraag stellen, is er nu enig gebrek aan deze zaligmaker? Is er nu een middelaar elders ter wereld die u zou kunnen redden? Als Christus ingebracht wordt in de tempel, dan wordt die tempel een huis Gods. Dan zullen wij ook samenkomen rond uw woord. Dan zal de waarheid ons vrijmaken. Dan komen wij tot de kern van de zaak. Dan gaat het niet alleen om sommige waarheden, hoe dierbaar of hoe scherp ook, maar dan gaat het om de waarheid, het leven. Dan gaat het om de weg in de meest absolute zin. En daarom, Heere Jezus Christus, wilt gij zelf overhoogde koning van uw kerk in ons midden zijn, door de werking en de bediening van uw geest. Zalf uw dienstknechten. Van zichzelf hebben zij dat helemaal niet, Heere. Het zijn ook mensen, mensenkind. Dat wil zeggen, mensenkind in alle zwakheid. Ook in alle bestrijding, in alle aanvechting, in ongeloof, mensenkind. Zondig mensenkind, staande te midden van zondaren. Zoals Jesaja het mocht uitroepen, wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Heere, u hebt niet de engelen uitverkoren om het woord te brengen in de gemeenten, maar u hebt zondaren geroepen die één ding op de engelen voor hebben, dat zij staan in dezelfde nood, dat zij weten van dezelfde schuld, dat zij behoorlijk medelijden zullen kunnen hebben met alle dwalenden, dat ze op niemand zullen neerzien, dat ze ieder zullen toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij. Ja, dan zullen wij een woord met de moeder ter rechtertijd kunnen spreken. Als wij hem mogen kennen, die toch ook als profeet, priester en koning zijn kerk nabij is. Gedenk aan alle, o God, die daarop wachten, die uitzien naar uw heil met heet verlangen, die misschien naar de kerk gekomen zijn met de wens en begeerte. Och, dat het eens anders in mijn leven mocht worden. En Heere, dan is er bij u een rijke oplossing. Als Christus in de tempel wordt ingebracht, in de prediking, laten er dan ook mogen zijn in de gemeente als Simeon, die door de geest in de tempel kwamen. We lezen dat van Simeon. Hij kwam door de geest in de tempel. Hoe zullen wij immers straks de kerk uitgaan? Met welk woord zullen wij de week weer ingaan? Och Heere, dat is heel belangrijk. Maar het is ook zo belangrijk hoe wij binnengekomen zijn. Hoe kwamen wij net? Hoe namen wij onze plaats in? Was het zo dat wij met de fariseer misschien gedacht hebben, ik dank u? Of hadden we iets van die tollenaar die zijn ogen niet durft opheffen? O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zal het voor uw dienstknecht en weldaad zijn als er zulke arme en ellendige mogen zijn die een ledig vat bij zich hebben, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die het van zichzelf niet kunnen geloven, maar wel van u. Heere, zalf zo ons allen door uw geest. Het is een kleine afstand van de kansel naar de kerkbank om dat woord te doen overkomen. En toch kunnen wij dat niet, met de beste installatie niet, met de beste preek ook niet. Dat is alleen door de krachtdadige werking van uw geest. Schenk ons dat. Zegen zo heel de gemeente. Wij denken aan hen die thuis zijn. Geef dat zij ook werkelijk betrokken zijn bij dat woord. Wij bidden voor ouden die thuis zijn. Heere, wilt u geven dat zij toch ook versterkt worden. U bent aan tijd en plaats niet gebonden. Gedenk rouwdragenden, weduwen en weduwnaren, wezen en alleenwonenden. De weg kan soms zo moeilijk zijn, o God. Het kruis kan zo zwaar zijn. De vragen kunnen zich vermenigvuldigen. Duizend zorgen, duizend doden kwellen dan het angstvallig hart. U kent de weg van kruisdragers die worstelen met een gemis, die een ledige plaats hebben. Wat is de dood smartelijk?
Maar wat is het leven daarentegen heerlijk. Zware slagen die toch willen bepalen bij de balsem van Gilead. Om tot hem uit te drijven die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Heere, wil dan in uw gunst ons nabij zijn. Gedenk alle die dwalen, ook als wij zondags naar de kerk gaan. Het zou kunnen zijn dat we dwalen, dat we in de greep van de zonde gevangen zijn. Dat het geld of de drank of de zaak, dat het ons in zijn macht heeft. Dat wij gebonden en geboeid zijn in de slavernij des doods. Heere, kom hen te hulp. En wil hen uitredden, uitvoeren uit het net. Uit der boze netten. De Satan is zo machtig. Een briesende leeuw. Ook wel een engel des lichts. Ach, Heere, wil zelf dan ook nog te sterk worden. Gedenk ons land en volk. Kom er vol zijn deze tijden. Als we denken aan wetten die op stapel staan, aan voornemens en plannen die gemaakt worden. De afgoden van deze tijd, men rookt daaraan, men eert ze. En toch staan wij mede in de schuld. Geef getrouwheid en geef dat ook in ons Nederland toch nog, Heere, een terugkeer mag zijn. Tot uw wil en wet, tot uw getuigenis alleen, wilt u uit genade zo aan ons denken. Ja, wat zullen wij meer vragen, o God? Wij bidden voor gehandicapten, het zij lichamelijk of verstandelijk. Wij bidden voor eenzamen, wij bidden voor de volkeren der aarde, ook voor uw volk Israël. Voor hen die het moeilijk hebben, in het gezin met de kinderen, in het huwelijk met elkaar. O, gedenk ons en wilt u zelf ons zegenen. Wilt u wegen aanleggen in de wildernis, blinden leiden langs wegen die ze niet geweten hebben. En dat alles door de krachtige bediening van het woord alleen. Amen. Zingen wij gemeente ter inleiding ook op de prediking Psalm 116. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En wat er meer volgt in de versen 2, 3, 4 en 8. Er is gelegenheid voor de dienst der offeranden die wij van ganser harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevelen. Psalm 116, het tweede, derde, vierde en achtste vers. Thank you.
Daar is, gemeente, een zeer hecht verband tussen twee dingen die ons het woord van God duidelijk leert. Enerzijds de eis en anderzijds de belofte. De eis bijvoorbeeld zoals de wet ons die elke zondag voorhoudt. En de belofte zoals het evangelie ons wijst op Christus. Gij zult, zoals de wet dat zegt, en ik zal, zoals dat bijvoorbeeld in de tekst van vanmorgen stond. Ik zal gedenken, gedachtig zijn aan het verbond uit de dagen uw jonkheid. Dat is een heel verschil. Gij zult of ik zal. Belofte en eis. En wij weten dat Augustinus de bekende woorden heeft gezegd: geef Heere wat gij eist en eis wat gij wilt. Enerzijds behoort ten volle de eis van geloof en bekering ons voorgehouden te worden. En anderzijds ook ten volle de belofte dat die de gekruisigde Christus aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven zal ontvangen. Belofte en eis. Vanmorgen ging het heel sterk om de belofte van Gods kant. Het ging om zijn verbond dat hij heeft opgericht. En de Heere zei: Ik zal voor u verzoening doen. Het ging alles van hem alleen uit. Eenzijdig Gods werk. En dat is een rijk en een heerlijk voorrecht dat ons het woord van God ook dat voorhoudt. Maar nu, die tekst vanavond is totaal anders. Want die tekst, daar is bijna bij mijn weten geen woord in de schrift dat zo de onmogelijke eis van de bekering voor uw volle verantwoordelijkheid legt dan de tekst van vanavond. Want denk u zich dat in, dat de Heere zegt: niet alleen werp van u weg al uw overtredingen, maar maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is heel wat daar zo staat. Staat in de Bijbel. Het is eis, het is bevel. Dit is het bevel van de Heere der Heeren. En de Heere komt zo naar ons toe. En de Heere zegt: denk erom, u bent ten volle aansprakelijk daarvoor. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Hoe bent u? Hebt u een boos hart? Hebt u een verkeerd hart? De Heere zegt: ik eis van u en ik stel het u voor. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. En we zullen zien hoe dat verband daar nu tussen staat. U die voor die eis des Heeren staat vanavond, wat zult u zeggen? Wat zal ons excuus zijn als de Heer het ons zo strikt persoonlijk voorhoudt? Wat zal dan ons antwoord zijn? De Heere geven dat wij de weg ook daardoor mogen vinden. Want de Heere wijst niet alleen de weg door de belofte. Integendeel, de eis schakelt hij juist daarbij in. Ik zou willen zeggen een zware, een bovenmenselijke, een onmogelijke eis. Waarvan u zegt: maar dat is onmogelijk, dat kunnen wij niet. Een nieuw hart maken, wie zou het ooit vermogen in zichzelf? Is dat niet zo, gemeente, dat ook die scherpe eis die u in verlegenheid mogen brengen vanavond, dat die eis u bij de hand neemt en zegt: maar dan moet u bij uzelf weg, dan moet u bij een ander terechtkomen. Met al uw onmogelijkheden, met al uw vragen, met alles wat ge in verlegenheid doet zuchten: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, is er maar één uitweg. Want hoe zullen wij tot Christus komen? Hoe zullen wij de belofte aangrijpen? Hoe zullen wij die belofte leren geloven in ons leven? Want daar gaat het om. Dat zullen wij alleen doen als wij door de eis des Heeren zo neergebogen worden. Als wij door de bevelen des Heeren zo verbroken worden, dat wij onze zaligheid gaan merken met vrezen en beven, opdat ook zo de eis ons brengen tot een alvervullend God. Het gaat in deze tekst vanavond om de oproep ten leven. En dat plaatst ons op een kruispunt, een keerpunt en een rustpunt. De oproep ten leven bepaalt ons bij een kruispunt allereerst. Het hoofdstuk dat wij u hebben gelezen, gemeente, dat spreekt van duidelijk van twee wegen. Bijvoorbeeld in het vierde vers wordt van die eerste weg gesproken. Daar staat heel duidelijk: de ziel die zondigt, die zal sterven. Daar hebt u kent wel die gelijkenis van de Heer Jezus Christus, de brede en de smalle weg. Daar hebt u in vers 4 heel duidelijk die weg naar de dood. Die weg die eindigt in het graf, de weg die eindigt in de verlorenheid. Staat er heel duidelijk en daar staat ook hoe je daar komt en hoe je daarop wandelt. De ziel die zondigt. En vanavond staan wij voor dat kruispunt, dat is de ene weg. En die andere weg leest u in het 9e vers. Daar staat heel duidelijk, die rechtvaardige zal gewisselijk leven als wij Gods inzettingen zullen onderhouden, als wij leven zullen naar zijn geboden, naar zijn wetten en naar zijn inzettingen. Twee wegen die ons worden voorgesteld. U vindt ze telkens in het hele hoofdstuk. Leest u maar vers 26 bijvoorbeeld, daar staat het weer. Als de rechtvaardige zich afkeert, zelfs de rechtvaardige, als die zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Twee wegen. De mensen uit de dagen van de profeet zeiden, die weg des Heeren is niet recht. We hebben het twee keer gelezen, de weg des Heeren is niet recht, vers 25 en 29. En de Heere maakt zich vrij en de Heere zegt, u zegt dat nou wel, mijn weg is niet recht. Zijn dan mijn wegen niet recht, o huis Israëls, uw weg is niet recht. Ach, de mensen van die tijd zochten een uitvlucht. Ze zeiden, al de ellende die wij beleven, heel die bange ballingschap komt voort uit de schuld van onze ouders. Het voorgeslacht heeft niet gewandeld in de wegen des Heren. En wij moeten bloeden, wij moeten onder het juk doorgaan ter wille van ons voorgeslacht. Omdat ze ons niet voorgehouden hebben in de wegen Gods te wandelen, omdat zij de afgoden gediend hebben, wij bloeden daarbij. Staat er heel duidelijk in vers 2, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden. Wat de vaders in praktijk hebben gebracht, dat komt als een vloek op het nageslacht neer. En dan zegt de Heer, zo is het niet. U staat zelf op het kruispunt. U moet zelf verantwoordelijk zijn daarvoor. Je kunt niet zeggen, mijn vader. Je kunt niet zeggen, Adam heeft ons daar geleid. Je kunt God ook niet de schuld geven, maar de ziel die zondigt, zegt de Heere, die zal gewis sterven, de ziel die zondigt. Daar komt het op aan. Zeker, er staat in de wetgemeente wel dat de Heere de zonde bezoekt. Ook van de ouders aan de kinderen. En natuurlijk, daar is een doorwerking in de lijn der geslachten, maar niet zoals ze dat toen zeiden. Ze zeiden rustig, wij zijn wel rechtvaardig, onze vaderen deugden niet en wij zijn in ballingschap. En dan zegt de Heere, denk erom, de zoon sterft niet ter wille van de vader. En de vader zal niet de vloek dragen ter wille van zijn kinderen. U staat allemaal voor uzelf, genade is geen erfgoed. Ieder mens staat verantwoordelijk. Had u een godvrezende vader die u voorging? In de wegen des Heren die u de weg heeft gewezen, u kunt het er niet mee doen. U hebt niet genoeg aan wat uw vader was. Al stamt u uit een geslacht met een biddende grootmoeder, met mensen die u de weg gewezen hebben. O, u staat voor uzelf, daar moet in uw eigen leven iets gebeuren. U moet zelf een ander mens worden. En dat gaat de Heren zeggen. Hij stelt deze mensen op het kruispunt en hij zegt, denk erom, dat is de weg ten leven en dat is de weg naar de dood. En wandel op de weg naar het leven. Dat zouden wij ook allemaal doen. Nu hebben die twee wegen allebei een bepaald kenmerk. De weg ten dode heeft een kenmerk, gemeente, en de weg ten leven heeft een kenmerk. U leest daarvan bijvoorbeeld in vers 30. Daar staat, bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. De weg van de ongerechtigheid, de weg van de dood, heeft dus een kenmerk, een valstrik. Een valstrik is een gevaarlijke zaak. Je ziet het niet. Och, je denkt niet dat het zo veel gevaren met zich meebrengt. Een strik voor die dieren in de natuur, Ze hebben niet eens in de gaten dat daar een klem staat, dat er een strik op de weg is. En eer ze het weten, vallen ze in de greep van allerlei ramp en leed. De weg naar de dood, jonge mensen, heeft dus als kenmerk, daar staat een strik op. Och, jullie denken misschien wel, de weg in de wereld is zo slecht nog niet. En ik ben 15 jaar, ik ben 20 jaar. Zou ik niet best een poosje de wereld kunnen dienen? Waarom zou ik me eigenlijk om die dienst van God bekommeren? Maar net als allerlei wegen in de natuur voor de dieren, er staan allerlei valstrikken, zoals de mijnen op zee. En die valstrikken zie je niet. En je denkt, och, dat kan best. Daar is een bepaalde zonde in je leven die aankomt. En je gelooft dat het zo'n vaart niet lopen zal. Als het werkelijk gaat klemmen, dan zul je wel weer terugwijken. Dan trek je jezelf wel weer terug. En dan komt het wel weer goed met je. Dat is een valstrik, maar denk erom, een valstrik slaat ineens toe. Ongekend, ongedacht. En die drank of dat geld, dat wordt een strik in je leven. En het wordt een macht en je komt er niet meer van los. Dat is het kenmerk van de weg naar de dood. Die weg die lijkt niet zo slecht. Die lijkt integendeel goed, begaanbaar en lijkt allerlei beloften in te houden, maar een valstrik. En daar moeten onze jonge mensen maar aan denken, ook onze ouderen. Misschien zijn er wel mensen die in de strik zijn gekomen, die zeggen, ja, ik heb dat ogenblik gevoeld. Dat ik ineens moest zeggen, nu is de zonde me te machtig geworden. De weg naar de dood, op dat kruispunt staande, heeft een kenmerk, de zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven, bekeert u toch, opdat de ongerechtigheid u niet tot een valstrik zou kunnen worden. En de weg naar het leven dan? Wat is dan het kenmerk van de weg naar het leven? Dat staat slot van het hoofdstuk daarom. Dan moet u lezen wat er staat in vers 32, het slot daarom. Leef, dat staat er niet. Vanmorgen hebben we het gehad, leef, leef. En ik ben ervan overtuigd, u met mij. Dat is de klemmende boodschap van het woord. Leef, leef. Maar nu gaan we dat eens wat aanvullen. Want dat leven uit het woord, in al zijn volheid, dat heeft toch ook een kenmerk. De weg naar het leven heeft als kenmerk bekering. Er staat daarom, bekeert u en leeft. Dus het leven kun je alleen maar bereiken via de bekering. Zoals je de dood alleen maar kunt ontmoeten in de weg van de ongerechtigheid die een valstrik is, zo kunt u alleen maar tot het leven ingaan via de poort van de bekering. Daarom bekeert u en leeft. En op een andere plaats, zoek mij en leeft. Dat is de weg naar het leven. Als ik denk aan die woorden van vanmorgen, leef, leef. Wat is er nu aantrekkelijker dan dat? Zou u dat niet willen? Leven? Zouden we dat niet wensen? Te leven voor Gods aangezicht. Wie zou nu het leven verlaten en de dood verkiezen? Maar nu staat er, en dat voelt u wel, dat voelen onze jonge mensen soms heel scherp aan. Nu staat er, daar is een poort naar het leven. Ik moet bekeerd worden. Ik moet breken met het kwaad. Ik moet een ander hart ontvangen. Dat is de weg naar het leven. En zo staan wij dan vanavond op het kruispunt. En de Heere zet er ons op. En de Heere zegt, twee mogelijkheden, twee wegen. Succes of een weg van tegenspoed. Voorspoed of tegenspoed, zou dat het zijn? Nee, het is veel ernstiger. Het is leven of dood. En als we daaraan denken, dan worden we toch wel naar onszelf verwezen, op de ernst van de feiten gedrukt. Want dan zeggen we, Heere, als het nu zo is, dat ik vanavond of voor de dood of voor het leven staat. Ik las in de krant, u hebt het misschien kunnen lezen, van Metjeen, dat hij wel eens op de begraafplaats bij zijn kerk wandelde. Dat stond in de krant zaterdag. En dat hij daar de meeste aanvechting had, als hij bij het graf van zijn gemeenteleden stond. En als hij zei, heb ik nou die man die daar ligt wel eerlijk behandeld? Als we dat ernstig nemen, zal dat wel
gaan drukken en klemmen op de schouders van al Gods dienstknechten. En ook voor ons allemaal. Dan gaan wij mee naar de graven en dan zeggen we, als dat straks ons leven wordt, als wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Mensen, daar gaat het om. Het gaat er niet om zoals de wereld denkt. Nou ja, goed, je gaat naar de kerk. De een vindt daarin zijn genoegen. De ander heeft het niet nodig. Het is niet iets wat, nu ja, misschien een plus is op je batige levensbalans. Het is alles of niets. Het is leven of dood. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. En als we dan hier vanavond nog allemaal zo levend zitten in het heden der genade, en de Heere plaatst er ons voor, dan voel je dat toch ook. Wie voelt het vanavond niet? Dat we in het woord Gods eerlijk behandeld worden en dat de Heere zegt, met Mozes, ik heb u voorgesteld het leven en de dood in al zijn kracht, in al zijn klemmende ernst. We staan op het kruispunt, maar nu komen we ook ten tweede bij een keerpunt. En dat keerpunt, dat wordt aan de orde gesteld in vers 31. Als de Heere duidelijk zegt, daar moet wat anders gebeuren. Het staat eerst in vers 30, bekeert u en keert weder. Dat is hetzelfde. Keert weder en bekeert u, vers 30. Bekering is wederkeer. Bekering is terugkeer. Terug naar God. Terug naar die God die je leven schiep, waar wij zo van afgeweken zijn. Bekeert u. En wat is nu bekering? Staat heel klemmend. Klemmend in vers 31. Werpt van u weg al uw overtredingen. Moeten we eerst bedenken dat de Heere ervan uitgaat dat die mensen van die dagen en wij allen, dat we overtredingen hebben. Er staat een woord dat betekent een rebellie. Een goddeloos handelen. Een opstandig leven ten opzichte van God. En bekering is, geliefde, dat de Heer zegt, werp dat nu van u weg. Al uw overtredingen, de zonde. Wat is er op deze plaats, op deze kansel, al niet veel over de zonde gesproken. Die zonde is aangewezen. Die zonde wordt in zijn ernst u voorgesteld. En die zonde, die is ook naar het woord Gods niet een absolute last. Daar is verlossing van. Wel, gemeente, dat hebben we al zoveel malen gehoord. Hè? Elke zondag gehoord dat er toch een middelaar is. Dat wij van de schuld verlost kunnen worden, van die valstrik. Kan toch nog. En de Heere zegt het toch nog in zijn genade. En toch, hier zullen mensen zijn die zich pijnigen dagelijks met de vraag, hoe kom ik toch van mijn schuld verlost? Als de daaraan ontdekt, dan wordt dat een drukkende last. Mijn zonde, hoe word ik nu van mijn zonde verlost? Als die zonde zo'n drukkende last wordt op je schouders, zulke last van zonde en plagen, niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Pas in de gemeente, mensen die niet bij de gemeente hoorden, twee echtparen. En in beide gevallen was het toch zo dat de man, dat hij in beide gevallen zei, och zonde, ik heb eigenlijk nooit verkeerde dingen gedaan. Niet erbij opgevoed. Soms uit een totaal ander geestelijk klimaat. Het zal straks wel meevallen. Altijd mijn best gedaan voor iedereen en zonde zijn er in mijn leven niet speciaal. En die vrouw, ook in beide gevallen, die zei, ik heb zo'n last van mijn schuld. Schuldbesef. Schuldgevoelens. Waar de Satan mee komt. Zondags twee keer naar de kerk. En is het de vraag, hoe kom ik nu van die schuld af? Het achtervolgt me zo. Iemand zei, nou komt mijn jeugd terug. David wist het ook, de jeugd kwam terug. Als heel je leven terugkomt en dat staat voor je, hoe word ik nu van mijn schuld verlost? Wel, schuld die we allemaal hebben. Grote schuld. Hoef je heus niet als een goddeloze geleefd te hebben in de wereld. Hoeft u niet als een rover geleefd te hebben. Of als een overspeler en een echtbreker. Dan is het niet nodig dat je aan allerlei uitbrekend kwaad u hebt te buiten gegaan. Maar u als nette beleider onder het woord, hoe komt u nu van uw schuld af? Wel dan, ja dat weten wij toch wel, zegt u, dat daar is toch Christus voor gekomen. Geloof toch in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden gij in uw huis. Zo kun je er toch vanaf komen, ja. Geloven, ja. Toch, in deze tekst valt een ander licht. Werp van u weg al uw overtredingen. Dat is een ander licht. Dat is de eis. De eis die staat tegenover de belofte. En die eis die zegt, u moet eerst die zonde in al zijn gruwelijkheid gaan zien. Want kijk, daar staat hier niet, je moet die zonde afleggen. Maar het staat hier veel sterker in de tekst en dat woord werpen, dat heeft een diepe betekenis. Werp van u weg al uw overtredingen, zoals je een steen weggooit. De Heer Jezus zei op een andere plaats, het smakeloze zout. Dat gaat bederven, het heeft geen smaak meer. Men werpt het weg, het wordt van de mensen vertreden. Als je iets zo gaat wegwerpen, dan voel je, je hebt er eigenlijk een zekere afkeer van. Je hebt er een afschuw van. Als uw voedsel dat bedorven is waar het ongedierte doorheen kruipt, als u dat zou zien, dan werpt u dat weg. Wel, gemeente, jongeren, dat is nu eigenlijk de rechte visie op de zonde. Er staat niet, strijd tegen de zonde, werp de zonde af. Dat staat hier, dat wil zeggen, zo ver mogelijk ben je vandaan. Je moet het maar niet te veel naast je neerleggen. Want als het er morgen nog ligt, dan zul je het weer zo spoedig opnemen. Maar als u de zonde in uw leven gaat zien, als de Heer u daaraan gaat ontdekken, dan zegt de profeet, je moet die zonde in zijn meest gruwelijke bedoeling onderkennen. Je moet er afkeer van hebben. Je moet er innerlijk een haat aan hebben. In die zin kun je ook verstaan wat de dichter zegt, zou ik niet haten die u haten. Tot vijanden zijn ze mij, ik haat ze met een volkomen haat. Innerlijk zo de afschuw van de zonde verstaan, omdat die zonde tegen God ingaat. Omdat die zonde je berooft van de vrede Gods. Omdat de zonde zo beledigend is voor de Heere. Omdat je daar de Heere zoveel pijn mee doet. En omdat het zo schadelijk voor jezelf is. De zonde is schadelijk, heus. En daarom moet de profeet zeggen, werp het nu van u weg. Het is heel wat anders dan wat we in onze tijd wel eens doen. Een beetje spelen met de dingen. Ze in de buurt houden. Geen afstand nemen. Vroeger mochten zoveel dingen niet. Tegenwoordig zegt men, ja, er zijn toch veel meer dingen die wel mogen. We zijn toch niet meer zoals vroeger. En dan noemen wij een paar dingen waar het nou niet bepaald in zit. Maar als het gaat om de zonde, gemeente en jonge mensen, dan is het altijd hetzelfde. Dat mag natuurlijk in 85 niet anders zijn dan in de 16e eeuw. Dat is voor jullie helemaal niet verschillend met wat je ouders dachten. Werp van u af. Dat betekent probeer toch afstand te krijgen. Laat toch de gierigheid. Laat toch de hartstocht. Laat toch de zonde je in zijn list niet vangen, zingt de dichter. Want o, zo spoedig komt het naar je toe en het neemt je in zijn greep en je bent een gevangene. Gevaarlijk, werp toch van u weg. Maar er ligt nog iets in. Niet alleen dat het een afschuwelijke zaak is om de zonde in je leven te hebben, om de zonde te koesteren in je handen. Maar ook dit dat wij moeten zeggen, er zijn soms dingen die heel gevaarlijk zijn. Ik denk aan vergif, ik noem maar weer dat voorbeeld. En als je dat in je handen hebt en het is voor kinderen en voor jezelf gevaarlijk, dan moet je het ook zo ver mogelijk wegdoen. Werp van u weg. Denk aan die jongen op dat visserschip. Ze visten een mijn op. Stond hij mee in zijn handen. Het is pas gebeurd in Urk, zoals u weet. Ze kunnen lezen en die jongen die, hij heeft dat projectiel niet snel genoeg weggeworpen. Het heeft even in zijn hand gehouden en toen is het geëxplodeerd. Toen kostte het zijn leven en sommige anderen in het ziekenhuis. Kijk, denk je eraan dat u en ik, dominees, kerkraadsleden, bekeerde mensen, onbekeerde mensen, dat wij vaak met de zonde in de hand staan. Maar denk erom dat het gevaarlijk is. Denk erom dat het explosief kan zijn. Het kan elk ogenblik je leven kosten. Werp het weg, zegt de Heere. Een goede raad wel. Werp toch van u weg al uw overtredingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want elk ogenblik kan het toeslaan. En daarom denk aan die jongen op het schip. Zo'n jong leven. Dat daar ineens onverwachts wordt weggerukt. Zo kan de zonde gaan ontploffen. Zo kan de zonde exploderen. De Heere zei tegen Kain, denk erom. Want die zonde gaat over je heersen, Kain. Als je daar zo mee doorgaat. Als je begeert het tot de zonde is. Dan gaat ze over u heersen. En dan zult u straks een prooi zijn. We zeggen dat tegen diegenen die misschien wel eens met het kwade, met de zonde in haar hand staan en zeggen, och, het is toch wel mooi. En ander zegt, het is toch ook wat onschuldig. Werp van u weg al uw overtredingen. En als u dat nu voelt in uw leven, als u nou zegt, wel, u moest eens weten hoe ik daar nu onder gebukt ga. Ik weet dat het zo explosief is. En ik weet dat het zo gevaarlijk kan zijn en dat het me zoveel verdriet kan doen. Het scheidt mij van God, van zijn gunst en van zijn genade. En zeg mij, hoe zal ik aan u van verlost worden vanavond? U gaat al zo lang naar de kerk. Ik hoorde vanmiddag van iemand die, men zei, die heeft al 50 jaar in de overtuiging van zijn schuld gelopen. 50 jaar, wat een lange tijd was dat. En steeds gevoeld dat zijn geweten hem beschuldigde. En dat de ongunst Gods in zijn ziel was. Hoe kom je daar nou vanaf? Die zijn hier ook. Ook in de gemeente Middelharnis. Mensen die zeggen, ja, daar ga ik zondags voor naar de kerk. Hoe kom ik nu van mijn schuld af? Hoe word ik nu een ander mens? En weet je wat de Heere nu vanavond zegt, gemeente? U zegt, de Heere, werp van u af. Nou voelt u de ernst en u voelt u ook de eis in dat woord. Want dat zou natuurlijk veel makkelijker zijn als ik denk aan die christen van Bunyans boek. Die zei, ja, ik kwam langs dat kruis en toen viel het van me af. Toen ik zag op dat kruis van Christus, toen werd het van me afgenomen, toen kon het. En toen hoefde hij het niet meer af te schudden. Maar hier staat het nou niet als een belofte, hier staat het als een eis tot geloof. Ook voor mensen die in hun bekommernis leven. En die gebukt gaan onder hun schuld. Werp het nou eens van u af vanavond. Of morgen. Of het geeft niet wanneer. Want weet u. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Al die stemmen van uw geweten. Al die pijlen van Gods toorn die door uw ziel heen gaan. Al die momenten dat u niet slapen kunt omdat u niet voor God kunt verschijnen. Hoe zult u daar nu vanaf komen? Gaat u vanavond de kerk weer uit met de last van uw overtredingen? Kunt u dat nog meenemen? Kunnen uw schouders dat nog torsen? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Of is het zo als u vanavond werkelijk in aanraking komt met de Heere Jezus Christus, die klaarstaat, ook in de kerk, onder het woord. En die zegt, laat mij die schuld dragen. En laat mij al die overtredingen overnemen. Overtredingen waarmee je overtreden hebt. Het is verleden tijd. Je kunt het niet meer goed maken hoor. Je kunt het niet meer ongedaan maken. Het is gebeurd. Het is in je leven gebeurd. En je hebt een leven vol van kwaad, vol van schuld. Werp ze nu van u af. Johannes de Doper zei, zie je Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het. Dat is het. Nu zegt u misschien wel, ja, maar dat kan zomaar niet. En toch, dat is de volkomen eis van geloof en bekering, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Hebt u, die gebukt gaat onder uw schuld, hebt u dat nou ernstig geprobeerd, om in de Heere Jezus te geloven? Hebt u het ernstig biddend getracht, om de Zoon te omhelzen, en om tevreden te zijn met het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt? Of zegt u, ja, maar dat moet God doen. Ja, ik weet het wel, Bunyan. En het is ook waar wat hij zegt. Als het afvalt van de schouders, het is ook wel waar. De Heere neemt het ook wel over. Zeker, dat zal de Heere ook wel doen op zijn tijd. Ja, als die mensen op hun sterfbed komen, dan glijdt het soms zomaar van de schouders af. Ach, en dan ontmoeten wij daar de mensen die hun leven lang ermee geworsteld hebben. En die arm en ellendig door de wereld gingen. En op hun sterfbed mag het soms ineens losvallen. En dan zijn ze verlost. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ook hier gebeurt. Als de Heere dat doet. Maar u hebt de noodzaak van Gods wegen, gemeente. Niet om te zeggen, ik wacht tot God dat doet. Maar u hebt de klemmende eis des Heeren. Om te zeggen, aanschouw het Lam Gods. Christus Jezus, vanavond in ons midden. En nu kunnen er twee dingen gebeuren. En ik zeg heel niet dat het allemaal zo makkelijk is. Dat is niet makkelijk. En ik zeg zelf niet dat u het kunt, maar ik moet alleen maar die tekst u voorhouden en zeggen, werp dat nu maar van u weg. Of neemt u het mee. Werp van u weg. En als dat dan gebeurt, als wij soms sommige zonden in ons leven bestrijden, dan gaat de tekst verder en dan staat er, en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. En hier komt deze tekst, deze eis Gods, tot zijn absolute knelpunt. Want zo staat het niet zo vaak in de Bijbel. Dat ook je innerlijke leven veranderen moet. Het kan wel zijn, en wij verstaan dat ook wel als kerkgangers, dat wij soms strijden tegen de zonde. En dat we hier en daar een bepaalde zonde mochten overwinnen. Die toornuitbarsting die werd uit de weg gegaan. Of allerlei dingen. U overwon uzelf hier en daar. En het werd wat anders met u. En weet u wat er toen toch ontdekt ging worden? Toen werd u gaan zien dat er toch een hart, dat er toch een bron zit in uw leven die u zomaar niet veranderen kunt. Dan mocht uiterlijk aan de boom van uw leven hier en daar dan wel wat veranderd zijn. Dan mocht wat versiering, dan mocht wat boosheid worden weggerukt, hier een tak weg en daar wat bijgesnoeid. Maar dan voel je, daar zit zo'n onrein hart in. En zeker als wij ernst gaan maken met die volledige eis Gods, dan kom je tenslotte voor een bron te staan. En David wist dat ook toen hij zei, herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron. Van al mijn wanbedrijven, daar zit zo'n verdorven bron achter. Was het nou maar alleen die hand? Was het maar alleen dat oog dat ziet? Was het maar alleen dat oor dat hoort? Daar zou je dan nog wel eens wat tegen kunnen doen. Dan zou je nog hier en daar wel eens wat kunnen besnoeien. Maar nu zit er in alles een onrein hart. En dan gaan we naar de kerk. En dan denk ik maar weer aan die sierlijkheid van vanmorgen. Dan kunnen we in allerlei opzichten misschien een mens geworden zijn waarvan de kerkraad zegt, dat is een trouwe kerkganger. En dat is iemand die er ernstig naar staat. En die persoon zelf die zegt, ach nee, want dat hart en die geest, er zit iets in mijn hart. Daar is een poort open voor de duivel en voor de hel en voor de Satan. En hij kan zomaar binnenkomen en hij heeft medestanders in mijn ziel. Ook mijn hart is zo verdorven. Zo is het toch? Dat het uiteindelijk niet goed te maken is, gemeente, met wat besnoeien in je leven. Want dat is wel gebeurd met u. Dat geloof ik. En dat is met mij ook wel gebeurd. Maar dan voel je, als die dingen plaatsvinden, Heere, daar zit nog zoveel onder. Daar kan ik niet bij komen. Want wie kan nu zijn eigen hart? Wie kan nu zijn eigen hart veranderen? Denkt u nou dat iemand die in het moeras ligt, dat hij zichzelf aan zijn haren uit dat moeras, dat kan toch niet? Als hier dan staat, maak u een nieuw hart en maak u een nieuwe geest. Hier staat eigenlijk de eis Gods dat de Heere zegt, je moet helemaal opnieuw beginnen. En dan denk ik aan die mensen die misschien 40, 50, 60 jaar geworden zijn. En die wel eens omkijken in hun leven en zeggen, ja, het is toch vaak verkeerd gegaan. Het is toch niet, als de Heere licht laat vallen over die 40 jaar, dan heb ik toch als een overtreder geleefd. Niemand kwaad gedaan, maar toch, voor de Heere ben ik een schuldenaar, een zondaar. En dan kan het leven naar je toe komen. Kon je nog maar eens opnieuw beginnen. Hier staat, zou dat nou kunnen, maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Die karakterzonde, die verborgen zonde, die in dat hart te vinden zijn. Die wet der zonde en des doods. Maak u een nieuw hart En een nieuwe geest. Paulus had het in Romeinen 7 nog verre van bereikt. Hij stond er nog voor. Hij stond voor de ballingschap van die wet der zonde. En hij had het nog niet overwonnen. Hij had het nog niet gekund. En de Heere zegt hier tegen ons allemaal: als u verhard bent onder het woord, of als u gestrikt bent door de wereld, of als u aan de leiband van de duivel loopt, kom tot het hart. Je moet nog dieper graven, mensenkind. Nog dieper graven. Je moet niet alleen bij de jas blijven staan. En je moet niet alleen bij de hand blijven staan. Maar je moet naar het hart komen. En zegt de Heere: maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan voelt u dat dit woord dat we hier voor u hebben neergelegd vanavond onmogelijk is. Is nou wel goed dat ik dat erbij zeg? Ik weet het niet. Als de Heere iets zegt, dan moeten we het ernstig nemen, ook vanavond. Als de Heere u zegt: maak u een nieuw hart en een nieuwe geest, word een ander mens. Is het dan wel goed als wij zeggen: u kunt dat niet, als ik dat hier zeg en als u dat in uw kerkbank denkt, maar het mag. Laten wij dan maar denken: wel, wij kunnen dat ook niet. Het is ook een volslagen onmogelijke zaak dat wij dat nu ook in ons leven zouden kunnen. Wel, als u de onmogelijkheid van deze tekst gevoeld hebt en gezegd hebt: Heere, het is eeuwig onmogelijk. Het is onmogelijk dat ik mezelf kan veranderen. Wel, dan pas, dan lees ik dat rijke woord in Ezechiël 36. Als de Heere zegt: ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Dan komt de Heere tot al die mensen die zeggen: Heere, herschep toch mijn hart. Ik kan mijn hart niet veranderen. Ik zou zo graag een ander mens willen worden, maar ik kan het niet. Ik zou die wortel van de doodslag uit mijn hart willen wegnemen. En ik zou de vertakkingen van het kwade willen wegrukken, maar eeuwig onmogelijk. En dan komt de Heer met zijn belofte en dan zegt hij: ik zal. En zijn hier nu mensen vanavond die de eis God zo dringend klemmend voelen dat ze zeggen: waar zullen we toch uitkomst ontvangen? Dan zegt de Heer u vanavond: ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. De eis Gods door de Heere vervuld. De geest Gods. Als die geest in uw leven komt, dan kan het. Inderdaad, als wij deze eis alleen maar op uw eigen schouders zouden neerleggen, dan zouden we moeten zeggen: dan kan het niet. Dan kunnen we beter naar huis gaan vanavond. Maar nu gaat die eis van Ezechiël 18 ons brengen naar de geest Gods. Als die in het hart komt, dan kan het. Ik zal dat stenen hart, dat ongevoelige hart, ik zal dat verloren bestaan veranderen en u een vlezen hart geven dat gevoelig is onder het woord. Mogen we de eis ook van deze tekst, geliefd, in al zijn ernst u voorstellen. En zult u niet zeggen vanavond dat u gepreekt hebt, dat kunnen we in der eeuwigheid niet volbrengen. Punt uit. Zullen we niet naar huis gaan straks om te zeggen: de eis Gods is te hard. De weg des Heren is niet recht. Want dat zeggen we dan. Maar dan gaat de Heere ons zeggen: die eis is wel zwaar, maar de Heere biedt ook uitkomst. Dan is er voor uw schuld een uitweg in Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan is er in uw ongeloof en in uw onmacht, in uw onwil een geest geopenbaard. Waarvan wij dan toch ook mogen zeggen: die geest is uitgestort, niet met mate. En heus, gemeente, dan is er niemand vanavond die zou kunnen zeggen: dat gaat mij voorbij. Als het ons voorbij gaat, onder de rijkdom van Gods belofte, door de eis opgelicht, als wij dat mogen gaan zien en als wij dan toch ons beroepen op onze onmacht, dan dragen wij zelf de volle schuld. Dan leggen wij ook de schuld van het ongeloof volkomen op uzelf neer. En dan zeggen wij: indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, en hou dan maar moed en ga dan maar door met de strijd. Maar zie meer op Christus en verwacht het dieper van zijn geest. En vraag het maar en smeek de Heere maar om, u hebt het woord mee. Dat de Heere zegt: hij eist het en hij belooft het. En de eis brengen u aan de grond en de belofte voeren u tot het leven in Christus. Het keerpunt komen in ons leven, opdat wij Christus door zijn geest mogen dienen. Daar is de uitweg. Als u zou zeggen, zware onmogelijke eis, we kunnen het niet in eigen kracht. Wel, zie dan op Christus, door zijn geest. Kom met al uw onvermogen tot die geest der genade en der gebeden. Een keerpunt. Nu ook tenslotte een enkel woord over een rustpunt. Wat is nu het rustpunt in deze tekst? Het rustpunt is dit dat de Heere verklaart. Want ik heb geen lust in de dood van de stervende. De Heere verklaart duidelijk wat zijn recht is. Zijn recht is wel inderdaad de dood van een goddeloze. Maar de Heere zegt, ik heb er geen lust in. En als we dat nu vanavond aan het einde van deze preek bijna mogen meenemen, gemeente, dat de Heere zegt, ik heb toch geen lust in de dood van de stervende. Dan mag ik ook nog zeggen vanavond, denk erom, dan hebt u God mee. Als u zo de Heere gaat bidden. Als u zo Christus aanroept in uw schuld en nood. Als u zo komt tot de geest Gods, die al uw dodelijke onmacht kan wegnemen. Dan hebt u God mee. Want weet u, het ongeloof dat in ons hart wortelt en dat wij vaak zo koesteren, dat gelooft dat niet wat hier staat. Als hier staat, ik heb geen lust aan de dood van de stervende, wordt het niet gezegd door een zeker dichter, het ongeloof houdt God verdacht in al zijn goedheid, trouw en macht. Is niet het ongeloof juist deze macht die ten diepste zegt, als de Heere dat dan zo wil, waarom doet hij het dan niet? Groot vraagteken zetten achter het welbehagen Gods, achter zijn liefde en achter zijn trouw. En u verklaart de Heere aan die mensen op de weg ten dode, ik heb geen lust aan de dood van de stervende. En lees eens vers 23, daar staat het nog veel klemmender. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze? Is hier goddeloze vanavond in de kerk? U zegt, ja, we zijn van nature allemaal goddelozen, zeker, dat weet ik wel. Maar is je nu werkelijk voor eigen waarneming een goddeloze in de kerk? Iemand die onder iedereen staat. Iemand die in zijn verlorenheid staat, een goddeloze. Ik heb van mijn vader eens gehoord, toen hij diaken, althans als ouderling, met de zak de kerk rond moest gaan, net als hier, dat die diakenen zo in het portaal moesten keren, dan kwamen ze weer terug. En toen kwamen ze daar, er stond daar iemand in dat portaal en die zei, ik ben het niet waardig om daar bij de gemeente te komen. Stond van verre, dat is een goddeloze. Een goddeloze. Dus iemand die zegt, Heere, ik ben het niet waard. Ik ben niet waard dat God op mijn dak zou inkomen. Ik ken mezelf in mijn schuld en boosheid. Zo'n goddeloze. En nu zijn we allemaal, het is waar, we zijn allemaal goddelozen. We staan hier allemaal als verloren mensen, allemaal goddelozen. We zijn het allemaal, maar het gaat erom dat we het ook weten. De Heere zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Een goddeloze die dus midden in de zonde leeft. Ja, als hier nu iemand vanavond zou zeggen, in mijn leven de schuld groeit me boven het hoofd. Wel, dan is die belofte van vers 23, dat is toch wel een riem onder het hart. Want die belofte die zegt, al zou je nou een goddeloze zijn, al had je nu al de zonden van Adams nakroos samengebonden, dat bloed wist alle zonden af. De goddeloze. En die wordt op een andere plaats genoemd in onze tekst, vers 32, de stervende. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. Er staan een paar dokters bij een ziekbed en er ligt iemand te sterven. Het is hopeloos. We kunnen er niets meer aan doen. En wat is dat dan erg als de dood komt en als de dood een feit is. Als alle machteloos toezien dat het fatale moment is gekomen. Als ik het woord goed versta, gemeente, vanavond, al leven wij en al zijn we krachtig, dan zijn wij voor God allemaal een stervende. En de dood staat al naast je. En het oordeel wacht al op u, als geleefd zonder God. De Heere zegt, ik heb toch geen dood, geen lust. In de dood van de stervende. Die stervende in het ziekenhuis, die is vaak niet meer te redden. Alle apparatuur ten spijt. Maar wel als de Heere naast dat bed komt, naast dat doodsbed. En als de Heere zegt, wel die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die ligt geestelijk op sterven. Elk moment kan het einde er zijn. Daar is er dan toch nog een geneesheer die zegt, ik heb er geen lust in. En als de Heer er geen lust in heeft, dan heeft hij alle middelen om u van de dood te redden. Zou ik enigszins lust hebben, zegt de Heer, zou ik daar nou genoegen in hebben? Zou ik daar nou plezier in hebben? In de dood van de stervende, de Heer staat erbij, al zou u wegzinken in de macht van de dood. De Heer zegt, ik heb daar toch geen lust in. Hij staat nog bij uw sterfbed. En de Heere verklaart vanavond nog, ik heb lust in uw leven. Gelooft u dat werkelijk? Rustpunt. Want we kunnen zeggen, Heere, is het zo wonderlijk, is het zo. Ik had het nooit gedacht, ik heb u alleen maar gezien als een gestreng God, de God van de Sinaï. Maar nu verklaart ge hier zelf, dat u belang hebt bij mijn leven. En dat het in de hemel droefheid geeft als er één mens verloren gaat. En dat de engelen Gods juichen over één zondaar die zich bekeert. Zou ik daar nu enigszins lust in hebben? Jonge mensen, als je al bezig bent te sterven, want dat is het leven, een gestadige dood. Begin bij de wieg. Dan zegt de Heere vanavond, ik zou zo graag willen, jonge meisje, dat je het leven zou mogen vinden. Daarom bekeert u en leeft. En ik zou zo graag willen dat die man van 80 jaar, die zijn hele leven al heeft gezegd, ik ben nog onbekeerd en ik kan mezelf niet bekeren, dat hij nu nog op tijd mocht bekennen wat tot zijn vrede is dient. En als er zo'n dokter bij mijn bed zou staan, als ik op sterven zou liggen, die niet alleen de lust heeft in mijn leven, maar die ook de almacht heeft. En alle middelen om het beter te maken. Dan zou er hopen zijn. En wat zouden we naar die dokter toe gaan? En wat zouden we die dokter aangrijpen, aanspreken en zeggen, is er nog enig middel? Nu staat de Heere daar zo vanavond. Zou ik nu enigszins lust hebben in de dood van de stervende? Ja, dan zie ik het zo. Dan is daar de mens van nature gelijk aan een zieke. En dan staat de dood aan de ene kant. En dan staat God aan de andere kant. En wie zou het nou winnen? Wie is er nou sterker? Hoef ik u niet te zeggen. U weet het allemaal. God is eeuwig sterker. Christus heeft de dood overwonnen. De zonde dood. De vloek der wet. Christus heeft de dood in het leven veranderd. God wint, maar laat het zo zijn in uw leven, dat hij ook zijn heerlijk goddelijk medicijn u mogen aangeven. Zoals daar de mensen in de woestijn lagen, van de slang gebeden. Eén ding, alleen maar zien op die verhoogde slang in de woestijn. En dat was nu alles. U zegt, zou dat nou alles zijn? Ik dacht dat er veel meer moest gebeuren. Bekering, dat is toch een heel dik boek. Bekering, dan moet er toch zoveel in je leven plaatsvinden dan. Gemeente, het is maar één ding. Het is maar één ding. Ze moesten zien op die verhoogde slang in de woestijn. Dat was nou het enige. Bekering, weet u, dat is dat we gaan zien dat Christus aanwezig is. Dat hij naast uw doodsbed staat, naast uw sterfbed. En dat de Heer zegt, zoek mij en leef. Zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Och ja, in eigen kracht zou het een dik boek zijn. Maar als ik de eis Gods als een belofte lees, dan is het, zoek mij en leef tot in der eeuwigheid. God van de hemel geven ons dat. Dat het ons uit de dood voeren tot het leven. Het leven tot in der eeuwigheid. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 16 en daarvan het laatste vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Psalm 16 vers 6. Dankgebed. Heere, God van alle barmhartigheid en leven, u die een begeerte hebt in ons leven en die zich daar zo voor inspant in het woord dat u gesproken hebt, in uw zoon die u gegeven hebt, in uw geest die ge uitgestort hebt. O, wil zelf als de bron van leven dat nu in ons leven bevestigen. U hebt het ons gesteld, de vraag vanavond, waarom zoudt gij nu toch sterven, o huis Israëls? Waarom zoudt gij nu toch sterven, o gemeente, o jonge mensen, o ouderen? Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? En dat doen we toch. Maar nu is dat woord gekomen om ons de ogen te openen. Allemaal vlak bij de valstrik. Allemaal volgens de tekst. We liggen al op sterven. Zo is het van nature. Gelukkig nu al degene die u gezien hebben, die gehoord hebben. Ik heb geen zinslust in de dood van de goddelozen en die zich uitleveren en die hun schuld voor u neerleggen. Want we gaan naar huis, heren, hoe zullen wij nu toch naar huis gaan? Hebben wij het nu weggeworpen of nemen wij alles weer mee? Zullen wij weer krom door de wereld gaan? Bekom het vanwege onze zonde. Och, het is beter dan de rechte ruggen van de wereld. Dat wel. Maar toch hebt u volk toch ook gezegd dat ge hen bevrijd hebt om de last te dragen. Dat is in Egypte gebeurd toen ze werden uitgeleid. Het gebeurt op uw tijd, dat wel. Maar u zegt toch ook in uw woord, werp weg. En bekeert u en gelooft het evangelie. We moesten het maar proberen. Om dan ook te ontdekken dat we het nooit kunnen. En dat u alles wil doen. Dat u het begin en het einde bent. De alfa en de omega. En dat u alles doet. Ik zal gedenken aan mijn verbond. Uw werk alleen houdt stand. Doe het ons zo verstaan. Bekendgemaakt met onze dodelijk onvermogen. Onze onwil. Om te mogen komen tot dat volk. Komen offer van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Gedenk ons zo deze dag. Doe verzoening over het zondige dat ons aankleeft. Gedenk de gemeente. Zegen in zonderheid. Hem die ge hier gesteld hebt. Ook nu willen wij hem opdragen aan uw genadetroon. Laat ook zijn onderwijs ten nutte en ter zaligheid van de gemeente zijn. En wilt gegeven, Heere, dat velen mogen komen tot dat wegwerpen van de overtredingen. Om te komen tot dat woord, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Schenk zo de gemeente al het goede. Gedenk ook de broeders van de kerkraad. Geef hen alle wijsheid om ook te staan in dat bevoorrechte ambt. Zwaar, maar toch ook wel een voorrecht. Geef hen kracht. Zegen de jeugd van de gemeente. Gedenk de ouderen. Heere, geef dat wij allen de verantwoordelijkheid gevoelen mogen. Het was ons ook goed vandaag hier te zijn, om oude dingen uit ons leven terug te vinden. Voor beide zijden was dat zo, Heere. Ach, geef maar dat wij elkaar mogen kennen, elkaar mogen groeten in U. En dat wij elkaar U mogen aanbevelen. En dat wij zo ook weer mogen weten, dat als we U kennen, dat we onze weg met blijdschap mogen reizen, hier en elders, de gemeente en wij allen. Zegen dan alle die het moeilijk hebben. Hoor ons gebed. Ga met ons deze nieuwe week in. En sterk ons in uw gunst om Christus wil. Amen. Dan zingen wij tenslotte op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. 36, vers 2. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.